Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 143 en 10e vers. Wat u wordt voorgelezen staat in de profetie van Jesaja en daarvan het 54ste hoofdstuk.
Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maakt geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats van uw tent wijd, en dat men de gordijnen van uw woningen uitbreide. Verhinder het niet. Maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte van uw jonkheid vergeten, en de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genoemd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met een grote ontferming zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grond vesten. En uw glasvenster zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede van uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zeker vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn genade. Goede tieren en barmhartig God, andermaal op deze dag wilt u ons samenroepen om uw woord, en mogen we ons met onze gezinnen stellen onder het licht uwer waarheid, onder uw heilige geest, waardoor gij uw woord aandrijft en inbrengt in dode harten, opdat ze leven zouden, waardoor gij uw woord stelt als een dierbaar brood, wat ten eeuwige leven gegeven, maar ook gegeten wordt, opdat de mens die daarvan eet, leven zou tot in der eeuwigheid. Heere, een week ligt weer voor ons, een week waarin we hebben te arbeiden, en waarin we hebben te staan in het midden van een wereld, die in het boos ligt. En u weet het, onze krachten, ze zijn klein, en onze moed is vaak flauw, en de zonde ook van ons leven zijn menigmaal groot, dat we met een stomme mond over de aarde gaan, dat we geen belijders van uw naam zijn en geen getuigen van uw werken, en daarom hebben we ons aan het begin van de week gesteld voor uw aangezicht, en gij roept ons in uw huis om ons aan te gorden met kracht van boven, opdat we staan zouden in de boze dag, om onze lendenen om God en onze lampen brandende zouden houden, om alzo op de Heere te wachten, die het beloofd heeft, zie ik kom, ik ga heen om u een plaats te bereiden, maar zo ik u een plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder, dan zal ik u tot mij nemen, dan moogt ook gij zijn waar ik ben. Heere, al toeft die dag nog een weinig, al hebt gij het nog uitgesteld, omdat ge zondaar trekken zoudt in die tijd der genade, opdat uw huis zou vol worden, opdat uw heerlijk koninkrijk tot aan de einde der aarde gebouwd zou worden. Toch is die dag aanstaande. Gij hebt het ons telkens en met nadruk toegeroepen. Waar dan? Heere, geef ons dan ook vanavond, wanneer we bij dat woord des levens vergaderd mogen zijn, een opmerkzaam hart, opdat we onze taak zouden zien die gij ons opgedragen hebt in deze wereld, dat godsdienst niet een zaak is van de binnenkamer alleen, dat het niet een privézaak is die we persoonlijk diep in ons hart kunnen beleven en verbergen, maar dat het ook een zaak is die uw naam aangaat op alle terreinen van het leven. Dat daarin de Vader verheerlijkt wordt naar uw eigen woord, Heere Jezus. Dat wij veel vrucht zouden dragen. Heb u ons daartoe niet verkoren? Heb u ons daartoe niet uit de zonden uit de wereld geroepen om te naderen in uw huis, opdat we uw naam zouden belijden, opdat gij groot werden in uw kerk, Heere. Daar missen wij zo vaak de moed en de geestelijke kracht toe. Schenk u ze ons. Wil het ongeloof in onze ziel ten nederwerpen. En wil alle beletselen die ons verhinderen om getrouwd te zijn in ons hart te niet doen. Wil al die beletselen wegnemen, gekend ze, Heere. En wil ons datgene schenken wat ons trouw maakt. Wat ons eerlijk maakt voor u, maar ook voor onze naasten. Laat dat ook vanavond de vrucht van de bediening van uw woord zijn. Heere, gij kent ook het hart van ons en van onze kinderen. En gij weet hoe ver we van u en van uw geboden zijn afgedwaald. Hoe ons leven vaak helemaal gecentreerd is om onszelf. Om ons zalig worden, om ons geluk. Om de baten die wij hebben. Heere, laat er toch wat anders, wat hogers bijkomen in ons leven. Laten we mogen zien dat wij zijn om u. En dan geeft ge ook telkens die zoete vrucht in ons persoonlijk leven te mogen ervaren dat, wanneer wij mogen staan voor uw eer, voor uw naam en voor uw zaak, met verloochening en met wegcijfering van onszelf, dat we dan van uw genade en dat we van u ook ere mogen ontvangen. Als wij mogen waken voor uw naam, dan waakt u voor onze vrede en voor onze zaligheid. Och Heere, dat wilt u ons vanavond bekendmaken. Geef ons dan in luisteren en in spreken de verlichting en de leiding van uw lieve Heilige Geest. Laat ook in zonderheid de harten van uw menigmaal geschud en geslingerd volk vrolijk worden over de eed die gij ons gezworen hebt. Die eed des verbonds waarvan u niet meer af kunt, maar waarvan u ook niet meer af wilt. Al is het, Heere, dat u schade en schande kost. Al is het dat gij u daardoor met zondaren inlaat, zodat men nog steeds tot de spot van u zegt. Deze ontvang de zondaars en eet met hen dat genochtans uw woord gestand doet. En dat dan in het einde toch zal blijken dat niet de eer zal zijn aan de machten van deze wereld en aan de wijsheid van deze eeuw, maar dat de eer zal zijn voor God en voor zijn Christus, voor al degenen die uw naam oprecht hebben lief gekregen, die staan zullen met de 144.000 verzegelden, met het lam op de berg Sion, om uw lof te bezingen. Heere, geef dat we dan ook in dit leven, wat vaak een moeite en een strijdvol leven is, wat vaak een leven is waarin we met vele duisternissen omringd zijn, omdat de trooster die onze ziel zal troosten vaak verre van ons geweken is, omdat uw geest zo menigmaal bedroeven en het licht uw waarheid in ons leven uitblussen, opdat we zo menigmaal ver van u afzwerven of op het bed van zorgeloosheid nederliggen, terwijl u klopt om binnengelaten te worden. Maar Heere, verlaat ons dan niet, dat uw dierbare borg ons zo lief had, dat uw arm werd, de allerarmste, grondeloos arm, opdat u onze armoe met uw rijkdom vervullen zou, en dat u daarom troon en kroon wilde verlaten, dat u daarom in stof wilde komen wonen en ter helle wilde nedervaren. O, hoe groot, hoe eeuwig, hoe onbeperkt en onbegrijpelijk moet uw goddelijke liefde geweest zijn en zijn, dat u nog steeds bij zondaren wonen wilt. Heere, laat dat ons hart verbreken voor uw aangezicht en doe ons komen als de knechten van Benadab met de koden der veroordeling om de hals, maar dan ook gehoord hebbende dat Israëls koningen goede tierkoningen zijn, om zo in uw handen te mogen vallen, onze noden en zonden aan u te klagen, maar ook gelovig te mogen hopen op uw goddelijke ontferming. Heere, dan heb u beloofd dat u de armen uitgenaamd, uw hulp ter verlossing tonen zou, dan zou u ons leiden door uw raad en ons daarna in uw heerlijkheid opnemen. Dan zullen we u eenmaal zien, Heere Jezus, vrij van zonde en vrij van ontrouw. Dan zult u nooit meer bedroefd over ons behoeven te zijn, want daar is geen zonde meer. Dus daar zijn ook de gevolgen der zonde voor altijd weggenomen. Daar zullen we in vereniging en gemeenschap met u, met allen die uw verschijning hebben lief gehad, staan om voor uw aangezicht het loflied te zingen, eeuwiglijk en altoos. Heren, dat we hier op aarde iets van mochten inleven en de beginselen van die eeuwige Sabbat ook vandaag mochten aanvangen. Ach, uw kinderen zien er naar uit. Het is toch het enigste voedsel. Het is de enigste dienst die ons hart waarlijk vrolijk en verblijd maakt. Bij alles wat ons altijd weer ter nederdrukt, is dat onze hoop in donkere dagen, in duisternis, wanneer de vijand aankomt als een stroom. Is dat onze hoop, dat uw geest de banier tegenop zal werpen. Heere, laat ons dan vrolijk voortgaan, ondanks alle moeite en zorgen, ziende op hem die het beloofd heeft en waar ik ben. Al daar zal ook mijn dienaar zijn. Dan zullen de poorten der hel uw gemeente niet overweldigen. Dan mogen een zee van ramp met haar golven slaan. Maar hoe hoog ze gaat, ze raakt hem zelfs niet aan, omdat gij ons tot een schuilplaats zijt. In gevaren, Heere, dat we het beproeven zouden, dat we het op u wagen zouden, dat we op u zouden vaststaan met onze ganse ziel, liever alle schepselen varen laten dan iets tegen de wil van God te doen, om u al zo in uw trouw te mogen leren kennen en steeds nader aan u verbonden te worden. Want zalig is toch een mens die de God van Jacob tot zijn hulp heeft in dit en in het toekomend leven. Heere, gedenk u daartoe ook aan onze kindertjes. Laat ze zich niet vergapen aan het schijnschoon van deze wereld. Maar laten ze hun jonge hartje aan u geven, om het door u te laten genezen en bekeren. Neem u het, Heere, neem het in uw almachtige hand en bereid ze tot uw lof, opdat ook uit ons nageslacht uw grote en heerlijke naam zou mogen opklinken als het hoogste van alle roem en blijdschap. Gedenk aan onze jeugd, Heren, die het vaak moeilijk heeft in deze tijden, waarin de afval en verval groot wordt, waarin zoveel stemmen opklinken die zich verzetten tegen uw dienst, waarin men een vrijheid predikt die de gebondenheid is, die door de Satan als vrijheid geproclameerd wordt, in het voorbijgaan van het zachte juk van Jezus Christus. O Heren, dat ook onze jeugd het beproeven zou om u te dienen, dat ze het ervaren zouden dat alleen uw juk zacht en alleen uw last licht is, omdat ze kwamen om de Heere aan te bidden, om aan uw voeten vergeving van zonde en eeuwig leven te mogen ontvangen. Geef u ons te zien dat moeite en tegenslagen vaak middelen zijn om ons te doen bedenken, te doen gedenken aan onze schepper, aan onze formeerder en onderhouder, opdat we niet in de razende maalstroom van dit leven zouden ten onder gaan en het einde daar was, eer we het wisten, geleefd te hebben. Heere, zegen u al de middelen, ook in tegenheid en druk en kruis, in moeite en in rouw, die gij nog aanwendt om harten tot u te trekken, die er van uw kinderen onder zijn. Doe ze zwijgen onder de tuchtroede, doe ze uw recht en gerechtigheid toeschrijven, en die u niet kennen, ja, laat ze het ook ervaren, Heere, dat uw juk zacht en uw licht last is. Laat ze het ervaren dat ge niet plaagt of bedroeft van harte, maar dat ge doet opdat we het in uw hand geven zouden. Gedenk u ook aan al de nood van de christenheid over het rond van de aarde. Zie in ontferming neder, Heere, op de volkeren die u niet kent, die voortgaan elkaar te verwoesten. Wil u het zwaar des oorlogs in de schede doen keren, en breng ook daar de boodschap van uw eeuwige evangelie, opdat ze komen zouden om zich neder te buigen voor u, den koning der koningen. Gedenk aan uw oude bondsvolk, dat ge bemind hebt en nog steeds bemind, omdat ge eens gezworen hebt bij uw eigen heiligheid
aan David uw knecht, dat ge zijn troon zou bevestigen, tot in het einde van de dagen. Heere, mogen we het zien, dat ook het volk der Joden, de Messias, Jezus Christus te voet zou vallen, en zo met ons, als het ganse Israël zou zalig worden. Heere, gedenk u ook aan uw kerk, waar zonder verdrukking en vervolging samenkomt. Laat zo daar in zonderheid uw nabijheid mogen ervaren. En wil ook daar uw koninkrijk uitbreiden. Gij hebt het zo menigmaal doen uitkomen in deze wereld. Dat het bloed van de martelaren het zaad der kerk is. Dat onder verdrukking uw kerk gegroeid is. Zegen het getal van uw knechten. En breid het uit, Heere. Er zijn nog zoveel gemeenten die van week tot week moeten samenkomen onder de leesdiensten. Heere, ach, gij weet hoe noodzakelijk het is. En gij weet hoe er ook op vele plaatsen naar verlangd wordt. Hoor onze beden, Heere, en stoot er nog uit in uw wijngaard, die gij zelf kwam te roepen en te bekwamen, om dat heerlijk werk te mogen volbrengen, om zonde en ongerechtigheid, genade en ontferming te mogen bekendmaken aan het gevallen geslacht van Adams nakroos. Heere, zie gij ook zegenend neer op ons land en ons volk. Ons geliefd Oranjehuis wil er wonen met uw heilige geest. Laat ook in onze vergaderzalen, het zij in onze landsvergaderzalen van de provincie of van de gemeente, uw woord toch niet gans vergeten worden. Maar wil daar ook steeds nog weer mannen verwekken, Heere, die met uw woord zouden staan als naar als het volk en de overheid oproepende om daarnaar te leven, opdat we als kerk een stil en gerust leven onder een regering zouden mogen hebben. Wij bevelen ook de plaatselijke overheid aan u. Wil ze ook zegenend nabij zijn in dit jaar. Geef ze de wijsheid, o God, die van boven is, en leer ze nederig vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Wil ook uw dienaar vanavond met uw hulp zegenen en laat hem zo mogen spreken dat er nog eer in de landen wonen mocht, dat uw naam als het hoogste van onze blijdschap geroemd mocht worden en dat onze ziel gezegend naar onze woning mocht terugkeren en dat we samen nog mochten proeven en smaken dat u in ons midden zijt. Trek u met ons op, verdiend hebben we het niet. We hebben het vele malen en op vele wijze verzonden. En als u uw aangezicht van ons verbergt, we hebben niets te antwoorden. U zijt rein in uw doen en rechtvaardig in uw spreken. Maar u hebt gezworen dat u ons niet verlaten en ons niet begeven zou. Gedenk daaraan en wees om uw verbondswil ons tot een vader. Onze schuld van ons wegneemt in het dierbaar bloed van het geslachte lam. Uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij nu zingen uit Psalm 99, het 6e, 7e en 8e vers.
gebeden. Het woord van God, het welk wij u vanavond hebben te prediken, staat in zondag 37 van onze Heidelbergse catechismus. De vragen en antwoorden 101 en 102. Vraag 101 vraagt ons, maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Het antwoord zegt ja, als het de overheid van haar onderdanen of ook anderszins de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook bij de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament terecht in gebruik geweest. Vraag 102 vraagt ons, mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Dan zegt het antwoord nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis mogen geven. En mij straffen, indien ik vals zweer, welke eer aan geen schepsel toekomt. Het gaat dus in deze 37e zondag over de eed. En die eed, die is nodig om der zonde wil. Die mag geschieden om der waarheid wil. En tenslotte moet gedaan worden om Gods wil. De eed die nodig is om der zonde wil, maar geschieden om der waarheid wil, en tenslotte moet gedaan worden om Gods wil. In zondag 36 stond er, wat wil het derde gebod, want het gaat nog steeds over het derde gebod, daar stond dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren of misbruiken. Dan hebben we gezegd, omdat over dat met valse eed en onnodig zweren in zondag 37 apart gesproken wordt, zullen wij daar nu verder niet over spreken. Dat komt dus nu aan de orde. Het gaat dus over het derde gebod van de heilige wet des Heren. Over de ere van de naam van God. Daar gaat het over ook, als we het over de eed spreken, dan gaat dat maar niet over een bepaald facet van het burgerlijk leven, maar dan gaat het over de eer van God, die op alle terreinen van het leven, ook op ons maatschappelijk leven, moet worden gediend en hoog gehouden. We treden dan vanavond wel in zonderheid buiten de kerkmuren. God plaatst ons vanavond midden in ons dagelijks leven. Met al zijn zorgen, met al zijn zonden, met al zijn weerstanden, met alles waarop we eigenlijk binnen de muren van de kerk niet zo mee te maken hebben. En toch, dat is nodig. Dat hebben onze vaderen zeer nadrukkelijk in deze 37e zondagsafdeling neergelegd. Zij hebben allang voordat Abraham Kuyper dit met kracht stelde, zij hebben allang beleden dat het woord van God heerschappij moet hebben op alle terreinen van het leven. Dat godsdienst niet een zaak is die tussen de kerkmuren kan worden beoefend, althans niet alleen kan worden beoefend, maar dat juist de dienst van God binnen de kerkmuren er is om te worden aangegord. Om te worden gesterkt en bekrachtigd en onderwezen. Om juist in het dagelijks leven te kunnen staan. En om daar juist in dat dagelijks leven de eeuwige Sabbat in dit leven te mogen aanvangen. Om anders te mogen doen. Omdat we anders zijn. Omdat God ons anders geleerd heeft. De eed die is ontsproten aan de gedachte van God zelf. We zouden niet eens weten wat een eed zweren was, als God ons niet voorgezworen had. Hij heeft eden gezworen, en dat heeft hij gedaan ten onze diensten. Hij had voor zichzelf die eed niet nodig. En hij hoefde niet te zweren in de aanroeping van een andere God, die hij als een getuige inriep, want er is geen God benevens hem.
Maar als hij zweert, dan zweert hij om onzentwil. Om ons te sterken, om ons te overtuigen van de waarheid en van de trouw van zijn openbaring. Nu vraagt hij aan ons, want we zijn immers bezig in het stil der dankbaarheid. Nu vraagt hij aan ons, mensenkinderen, mijn volk, mijn kinderen, als u nu zweert, doe het dan tot mijn eer, tot mijn nut. Ik zweer tot uw eer en tot uw nut, om mijn trouw en mijn waarheid aan u te bevestigen. Als gij dan zweert, doe het dan tot mijn eer. Dat toch wil ik, hè? Dat mag God toch van ons vragen. En dan moeten we in het begin al bij stilstaan dat de eed eigenlijk een prediking is, een belijdenis, een prediking van de hoogheid, van de almacht, van de majesteit, van de waarheid en van de gerechtigheid van God. We zijn immers allemaal predikers. God heeft elk lid van de gemeente geroepen en begiftigd met het ambt aller gelovigen. En wat dat betekent? Dat betekent dat we profeten, priesters en koningen moeten zijn. Daartoe heeft God ons geroepen, niet straks in de hemel, ja dan ook. Maar hier op aarde worden we bekleed met het ambt aller gelovigen. Ik weet wel, we kunnen alleen door de genade er in beginsel iets van terechtbrengen en openbaren door de kracht des Heilige Geestes. Maar dat neemt niet weg dat elk lid van de gemeente ertoe geroepen wordt. Want al zijt u onbekeerd, u bent nogthans daartoe geroepen. God komt met die eis, met die roeping, met dat ambt tot elk mens die onder zijn woord leeft, die onder zijn verbond leeft, tot elk mens. En gezegend zijnde, als we Gods geest ontvangen hebben, om ook in beginsel die roeping te mogen verstaan en daaraan te mogen beantwoorden. Dan zijnde heb ik gezegd, ook profeten, en u weet wel, een profeet onder het Oude Testament, dat was een man die de raad en wil van God aan het volk bekend maakte. Soms in het voorzeggen, voorspellen van bepaalde gebeurtenissen, maar veel meer nog in het verklaren van het reeds gegeven woord van God. Nu zijn er ook profeten, niet meer in oud-testamentische zin, dat is niet meer nodig. Want wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Wij hebben de afgesloten schrift, daar staat alles in wat we nodig hebben om zalig te worden. Maar nu zijn er nog profeten, zeker, Gods kinderen, al de hele kerk. Dat zijn allemaal door God gemaakte profeten, gezalfde profeten, met zijn Heilige Geest gezalfd. En nu is de taak van een profeet, dat staat dus in die zondag 36, om nou die naam van God te belijden. Te belijden als hij hier belijdenis doet, maar daarmee is het natuurlijk lang niet klaar. He, dat is het zoals het ware, dat is de kern, dat is het beginsel. Maar dat moet zich uitwerken, dat moet openbaar komen in het leven. En dat komt nu ook in zonderheid openbaar in het doen van de eed. Daarin vraagt God trouw aan onze profetische bediening. Want elke keer als we in waarheid een eed zweren, dan is dat een belijdenis van de naam van God, die alleen machtig en groot, rechtvaardig en heilig is, een aanroeping van die geduchte God voor wiens aangezicht we staan. Dan een eed zweren, dat is in hoger beroep gaan bij God. Als we niemand meer hebben die we als een getuige kunnen inroepen, niemand heeft het gezien of niemand heeft het gehoord of niemand kan het bij zijn, dan zeggen we, dan ga ik in hoger beroep bij God. En dan stel ik me in zonderheid voor deze zaak of deze taak voor Gods aangezicht. En ik roep de eeuwige God aan als mijn getuige, dat ik zo waarlijk die God er is. En ik geloof dat hij er is, die het goede zal belonen en het kwade zal straffen. Dat ik in de naam van die God plechtig zweer tot dit of dat werk, tot deze of die taak waartoe gij de wereldse de overheid of wie dan ook me geroepen heeft, dat ik waarheid en trouw hiermee bevestig. Dus, op dat terrein roept God zijn christenen om zijn naam te belijden. Vandaar wordt het ondergebracht onder Het derde gebod, het eren van de naam van God. En nu is het waar, nu worden wij alle dag niet geroepen om een eed te doen. Ik denk dat er wel in ons midden zijn die misschien nog nooit een eed gedaan hebben. Voor de rechtbank of in de gemeenteraad of staten-generaal of waar er ook eden gedaan worden. Maar u zult straks zien dat toch elk mens in zijn leven geroepen wordt om eden te zweren. Dus het is heus niet iets waar u vanavond van zeggen kunt, ach ja, dat is voor een politieman of dat is voor een rechter of dat is voor een gemeenteraadslid of een kamerlid wel nodig of voor een dokter. Maar daar hebben wij tenslotte toch heel weinig of niks mee te maken. Nee, wij komen daar alle mee in aanraking. Want er zijn niet alleen edes die afgelegd worden op het burgerlijk, staatkundig terrein, voor de rechtbank en in de vergaderzaal en zo goed. Maar er zijn ook eden die gezworen worden in het midden van de gemeente des Heren. Dat zijn eden, al is het dat we dan onze vingers niet opsteken zoals gebruikelijk onder ons bij eedzweren, bij de rechter bijvoorbeeld. En dan is het niet dat we dan de in Nederland bekende formule daarbij gebruiken, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar dat hoeft ook niet in de kerk, want in de kerk beseft ieder dat hij rechtstreeks staat voor het aangezicht van een heilige God in het midden van zijn heilige gemeente. Elk jaarwoord in de kerk is een aanroeping van de naam van God, is een eed zweren voor God aangezicht. Wij hebben er dus alle direct mee te maken. Onze vaderen die hebben het nodig geoordeeld om daar een aparte zondagsafdeling aan te wijden. Dat is nu nog niet overbodig. In zonderheid gold het in die dagen ook de weerstand die tegen het eedzweren geboden werd door de wederdopers, de dopers. Hoe kwamen die mensen naartoe om te zeggen, je mag geen eedzweren? Wel, daar hadden ze onderscheiden redenen toe. In de eerste plaats zeiden ze, de wereld, de staat, de overheid, de rechterlijke macht, dat behoort allemaal op het terrein van de wereld, van het wereldse. En wij zijn geestelijk, dus wij moeten ons zo min mogelijk, liefst helemaal niet bemoeien met het wereldse. Zij zagen dus een totale scheiding tussen het natuurlijke leven, het staatkundig leven, en rechterlijke macht en alles wat eronder valt, en tussen het geestelijk leven. Dat houdt ook weer verband, want de ene dwaling brengt altijd de andere dwaling voort. Dat houdt ook weer verband met hun gedachten over de vleeswording des woords, over de geboorte van de Heer Jezus Christus. De dopers namelijk die leren dat het lichaam van Jezus uit de hemel is nedergedaald in de schoot van Maria. En dat dat lichaam zich daar ontwikkeld heeft, maar los van het vlees en bloed van Maria. Ze zeggen zoals water gaat door een goot. He, dat water heeft geen gemeenschap met die goot. Het is slechts, die goot is slechts een instrument die dat water geleidt. Zo is ook Maria als het ware maar een instrument om het vlees geworden woord in de wereld te brengen. Maar Jezus heeft niet het vlees en bloed van Maria aangenomen. Want dat lichaam van Christus, dat is een hemels lichaam. Dat is een veel heiliger lichaam als onze zondige lichaam. En zo maken ze scheiding dus tussen het lichaam van Jezus en tussen mijn lichaam en tussen uw lichaam. Terwijl dat een apostel in de brief van de Galaten juist nadrukkelijk bevestigt dat hij ons vlees en bloed deelachtig geworden is. Dat hij ons in alles gelijk geworden is, dat zonder zonde. Vandaar zeggen ze dus, kijk eens, wat wij doen met ons vlees, dat komt er eigenlijk helemaal niet op aan. Ik heb wel eens meer gezegd en ik herhaal het, het is eigenlijk de voortzetting van de gedachte van de doceten, waar Johannes al tegen te strijden had. In de eerste brief van de apostel Johannes, dan moet hij al strijden tegen mensen die zeggen, Jezus had geen echt lichaam, Jezus had een schijnlichaam, een heilig lichaam. En dat hebben wij niet. Wij hebben een echt lichaam, maar wij hebben een zondig lichaam. En wat je nu met dat zondige lichaam doet, dat betekent niet, want dat zondige lichaam, dat gaat straks in het graf. En alles wat je daarmee doet, dat komt toch niet voor God in rekening. Als je geest maar rein is, als je maar bekeerd bent, als je maar gelooft, zeiden ze. Maar dan zegt Johannes, Jullie zeggen wel dat je geen zonde hebt, maar je bedriegt jezelf. En de waarheid is niet in je. Want dat zeiden die mensen. Ze zeiden wat we met het vlees doen, dat wordt ons niet meer toegerekend. Dat is de oude Adam. Dat gaat naar het graf, daar hebben wij niks meer mee te maken. Dus ze konden zo in het natuurlijk leven maar raak rommelen. En ze konden maar raak leven, want dat was toch allemaal de oude Adam. Dat was het vlees, dat had niks met de godsdienst te maken. Dat stierf wel weg. En daar zeiden ze, wij hebben geen zonde, want wij geloven. En zodra als je gelooft, dan heb je geen zonde meer. Maar de apostel Johannes zegt, je bedriegt je eigen. Hij zegt, indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. Maar die zonde niet wegredeneren met een beroep op je verdorven vlees. En nu weet ik wel, zo cru als die docenten en in later eeuwen die dopersen, zullen wij dat natuurlijk niet doen. Maar het is toch goed dat we ons eens afvragen. Zijn we morgen net eender als vandaag? Morgen als de broeders en de zusters uit de gemeente, de mannen en de vrouwen, als de ouders en de kinderen van elkaar gescheiden zijn. Als de een daar staat misschien op de markt en de ander daar op het kantoor en de derde daar op de scheepswerf en de vierde daar helemaal alleen boven zijn boeken gebogen zit. Zijn we dan wel net zo overtuigd van de alwetendheid en van de tegenwoordigheid van God als vandaag? Is het bij ons ook niet zo'n soort doperse scheiding tussen natuur en genade? Schuiven wij ook niet vaak onze zonde op die oude mens? Hè? Van, ik ben nou eenmaal zo en dat is nou eenmaal een mens en ons vlees zal nooit leren goed te doen. Ja, dat is wel waar. Maar als u dat zo smarteloos uit kunt spreken, dan klopt er iets niet. Dan deugt er iets niet in uw leven. Dan maakt u scheiding tussen datgene waar God geen scheiding toe maakt. Heeft hij zelf niet gezegd dat in het oordeel zal worden weggedragen nadat in het lichaam geschied is? Het zij goed, het zij kwaad, betrekt de Heere niet altijd ons natuurlijk leven in dat oordeel, ons lichaam met al zijn begeerlijkheden? O, het is doodsgevaarlijk als we scheiding willen maken waar God geen scheiding maken wil. Hij heeft het verenigd. Wij kunnen niet naar onze ziel rein leven en dan naar ons natuurlijk leven er maar op los leven. Daar is een zeer nauwe gemeenschap tussen die twee. Waar het in het ene niet klopt, dan is het onmogelijk dat het in het andere goed gaat. Als onze ziel zich tot God opheft, uit onze nood, met onze zonde beladen, dan is het onmogelijk dat we in ons natuurlijk leven, met ons lichaam, de Heere niet zouden dienen. Dat gaat hand in hand. En nu hebben onze vaderen de strijd tegen die dopers ook hierin aangebonden. En ze hebben gezegd, nee, jullie zijn fout. Want ook op het terrein van de overheid, de rechterlijke macht en het hele wereldlijk leven moet de banier des kruises geplant worden. En moet de naam van God bekendgemaakt worden. En alles wat we doen, het zij dat we eten, het zij dat we drinken, het zij dat we iets anders doen, zegt de apostel, doet het alles ter ere van God. Daar valt ons hele leven onder, van de ene zondag tot de andere zondag, al de dagen in de week. En daarom hebben onze vaderen zeer nadrukkelijk gesteld dat we ons niet onttrekken mogen van het eedzweren wanneer de overheid van haar onderdaan of ook anderszins de nood zulks vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Ze hebben dus uitdrukkelijk tegengesproken dat men alleen geloven moet in de kerk. Nee, die alleen in de kerk gelooft, dat kan ik u met nadruk zeggen, die is geen gelovige. En die het christendom alleen maar meent te kunnen beleven in de kerk, zondags, die is nog nooit een waar christen geweest. Juist hierin zal het openbaar komen dat we christen zijn, dat we ook in het natuurlijk leven, op alle terreinen des levens, begeren te leven naar de wil van God. Al zal de Allerheiligste met smart moeten zeggen, nog maar een klein beginsel hiervan om te dragen, maar dan toch zo, dat ze begeren om alle dagen tegen hun zonde, vromelijk tegen hun zonde te strijden en de wegen des Heren te bewandelen en te bidden om de leiding van Gods geest om daartoe bekwaam te worden. Dus, onze vaderen hebben gezegd, het is onze plicht de overheid te erkennen. De overheid is niet iets werelds wat buiten het koninkrijk God staat. Is niet iets wat door de duivel geregeerd en bestuurd wordt. Paulus zegt zeer nadrukkelijk dat de overheid de dienares van God is. En dat ieder die die macht tegenstaat, doet tegen de ordinantie God. Het is zelfs zo dat zelfs zo'n goddeloze overheid, een overheid die de Heere niet vreest, die haar wetten ons oplegt, dat we zulke een overheid zelfs te gehoorzaam hebben. Tenzij dan, en dat is de enigste uitzondering, tenzij dan als haar wetten strijden met de wetten van God, dan moet men altijd goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Maar wij hebben welke overheid door God ook over ons gesteld is, die hebben wij te gehoorzaam. Want als we een goddeloze overheid hebben, u moet de vader Brakel maar eens op nalezen, dan zegt vader Brakel, dat is de schuld van het volk. Als we vorsten en overheden hebben die de Heere niet vrezen, dan ligt dat aan het volk. Want de Heer heeft gezegd, zo het volk, zo de priester, zo de koning, zo de overheid. Brakel zegt, dan moet je voor zulke een overheid God bidden. Of het hem behagen mogen hun ogen te openen en hen te brengen tot de waarheid van het woord van God. Maar men moet zonder onderlaat zulke een overheid gehoorzamen. En als u de overheid dat vordert van haar onderdaan, of ook anderszins de nood vordert. Ik zou geen voorbeelden kunnen noemen waardoor de nood het bij ons zou kunnen vorderen. Dat was vroeger natuurlijk anders. Toen waren veel dingen niet wettelijk beschreven. Toen was er nog veel gewoonterecht, de mensen onder elkaar. Maar tegenwoordig wordt alles nauwkeurig beschreven, vindt alles plaats in allerlei orde die gesteld zijn voor een notaris of voor een rechtbank. En alles wordt wettelijk geregeld, zodat er nu weinig gelegenheden zullen zijn waardoor men geroepen wordt zonder dat de overheid het vraagt een eed te zweren. Bij ons blijft hoofdzakelijk over dat roepen van de overheid tot eed zweren en dan, waar ik straks ook nog iets van hoop te zeggen, het kerkelijk eed zweren. En dat eed zweren moet geschieden, staat er, om de trouw en om de waarheid daardoor te bevestigen. In het paradijs werden er geen eden gezworen. En straks in de hemel hoeft het ook niet meer. Dan zal niemand meer een eed zweren. Dan zal men elkaar volkomen vertrouwen. Dan zal niemand ooit meer liegen, want er zijn geen zonden meer. De eed is er dus om onder zonder wil. Er staat om trouw of waarheid te bevestigen. Trouw te bevestigen, dan denk ik in zonderheid aan de arts en aan de officier en aan de raadsleden. En als ik denk aan de waarheid te bevestigen, dan denk ik in zonderheid aan de getuigen voor de rechtbank die door de overheid geroepen worden om een eed te zweren. Die wederdopers die zeggen, dat is niet nodig, want Jezus heeft gezegd in Matthäus 5 en ook Jacobus wijst erop in het vijfde hoofdstuk van zijn brief, dat men niet moet zweren. Jezus zegt, zweer ganselijk niet. Nou zeggen ze, dat staat er, dus je mag ganselijk niet zweren. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak als je zomaar drie woorden uit een hoofdstuk ligt en zegt, hier staat het. Op deze wijze kan je de Bijbel natuurlijk alles laten bewijzen. Als je nauwkeurig dat vijfde hoofdstuk van Matthäus naleest en ook dat vijfde hoofdstuk van Jacobus, dan blijkt zeer duidelijk dat de Joden nogal gul waren met het eedzweren. Om het minst zwoeren ze allerlei dure eden. Je kan dat zelfs van Gods kinderen wel bemerken. Als je die geschiedenis leest bijvoorbeeld van David, toen hij daar kwam bij Nabal, die een schaapscheerdersfeest aan het houden was met zijn knechten. En David met zijn mannen, ze waren hongerig in de woestijn. En dan stuurt hij bode naar die knechten van Nabal. En dan zegt hij, geef toch een beetje eten, want wij zwerven in de woestijn. En dan zegt die Nabal, dacht je dat ik aan allerlei parias en aan allerlei gespuis mijn kostelijk eten weggeef? En dan zweer David bij de naam des Heeren, dat hij wanneer het morgenlicht aanbreekt, geen man van het huis van Nabal meer zal overlaten. Maar als dan die mooie vrouw van Nabal tot hem komt, dan zag die zoon al daar. En die buigt zich heel diep en heel eerbiedig. En die zegt, ach, mijn heer, doe het toch niet. En mijn man, dat is een grote dwaas, en trek je toch niets van zijn woorden aan. En dan vergeet hij gelijk die eet. Ik kan niet geloven dat dat een godzalig eetzweren geweest is. En zo waren de Joden ook Gods kinderen en nogal eens heel vlug bij om te zweren. In de dagen van de Heer Jezus was het heel gewoon dat in elk gesprek werd er wel gezworen. Zo waar als de tempel er staat, zei de ander. En zo waar als het altaar in de voorhof staat, zei de ander. En zo waar als het offerdier geslacht is. En de ander zei, bij het licht van mijn ogen. En de ander zei, bij mijn hoofd of bij mijn hart. En zo werd er gezworen. Elke zin die men kracht wilde bijzetten, daar werd wel een eed gezworen. En nu zegt de Heer Jezus, dat moet je niet doen, want je kan geen haar wit of zwart maken. Men had zelfs nog spitsvondige onderscheidingen tussen offer en altaar, tussen tempel en goud van de tempel. Bij het een mocht men wel zweren, bij het ander mocht men niet zweren. Bij het een was maar een krachtterm, bij het ander was een eed. De Heer zegt, dat moet je niet doen. Dat is allemaal ijdel zweren. Dat is allemaal onnodig zweren. Zulk een zweer moet je niet doen. Laat je ja, ja en je nee, nee zijn. Zweert ganselijk niet. Om al deze dingen behoeft je niet te zweren, zegt de Heer. En zo spreekt ook de apostel Jacobus erover. Maar houd dat nu in dat wij onder geen enkele omstandigheid mogen zweren. Als dat waar was, dan is de Heer ons zelfs verkeerd voorgegaan. Daar hebben ook godzaligen een eed gezworen. Godzaliglijk. Ja, het is zelfs zo dat de Heere zegt door de mond van Mozes. Zweer bij mijn naam in Deuteronomium 6. Laat het volk zweren, zegt God. Maar dan in mijn naam. Dus de Heere heeft dat zweren, dat eed zweren, zelfs geboden. En het is dan ook, zoals er staat, het is dan ook door de godzalige, door de heilige, in het Oude en in het Nieuwe Testament, terecht gebruikt geweest. Zo behoort het nu nog te geschieden. Als de overheid ons roept, als we voor de rechtbank geroepen worden als getuigen om een eed te zweren, om trouw of om waarheid voor de rechtbank, om waarheid daardoor te bevestigen, dan hebben we zulks te doen. En ons niet daarvan te onttrekken, want de rechter is Gods dienaar. En die man die kan niet in het hart van een mens kijken. Ze kunnen tegenwoordig machtig veel. Maar ze kunnen niet in het hart van een mens zien of die waarheid of leugen spreekt. En dan is het laatste middel wat zo'n rechter te baat roept, de alwetendheid van de eeuwige God. En als we daar nu toe geroepen worden, dan mogen we en dan moeten we dit met vrijmoedigheid doen. Dan behoeven we hier geen enkele schroom over te hebben, want dit is een belijdenis van de eeuwige God. Dit is een profeteren van zijn alwetendheid en van zijn rechtvaardigheid. Dat is een prediken van de naam des Heer. We mogen ons gelukkig achten dat in ons vaderland nog gezworen wordt in de naam van God. Ja, het wordt ook al minder. Er zijn al heel veel mensen tegenwoordig die willen niet zweren omdat ze atheïsten zijn of dat ze het op hun manier overbodig vinden. En die zeggen, dat beloof ik. Die zweren bij zichzelf. Die hoogmoedige mensen, die stellen zichzelf zo hoog dat ze op de zuiverheid van hun trouw, hun belofte afleggen. In plaats dat ze zweren bij hem die eeuwig leeft. Onder aanroeping van zijn hulp en van zijn heilige geest. In de belijdenis van zijn rechtvaardigheid. Als de rechter ons roept, dan hebben we dat te doen. Ook al zou onze naaste daardoor schade lijden. Het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld door uw eed zweren die ander in de gevangenis terecht kwam. Maar als ge dan oprecht de waarheid trouw zweert, als ge daar oprecht beleidt dat dat de waarheid is, geheel en alleen, volledig, al zou die ander dan moeten lijden, al zou die ander dan gestraft worden, er zijn twee geboden in de wet van God. En het eerste gebod is God lief te hebben boven alles. En het tweede gebod, uw naasten als uzelf. U kunt nooit met het tweede beginnen. In de verloochening van het eerste. maar wel het tweede uit het eerste vervullen. Boven alles staat God liefhebben. Dat is zijn wet, zijn waarheid. En tenslotte daaraan ondergeschikt is je naaste liefhebben als jezelf. Want als je niet zou zweren of mijn eed zou plegen om je naaste daardoor, ik zal het voorbeeld maar even vasthouden, uit de gevangenis te houden, dan heb je je naaste niet gediend en je hebt ook God niet gediend. Want God wil dat het recht ook in deze wereld zijn loop zou hebben. En het zou tot heil van de naaste kunnen zijn, wanneer hij hier op aarde de straf van zijn ongerechtigheid ervaart, opdat hij daardoor tot bekering zou komen. Dus, ook al zou die naaste dan schade lijden, dan is het nog naar het woord van God, om de waarheid daardoor te bevestigen. En dan is het ten diepste ook nog, tot de naaste heil. Want je kan nooit, met het voorbijgaan van de wet Gods, je naaste dienen. Dat kan nooit. Dat mogen een ogenblik zo schijnen, en dan zeg je nou fijn, we hebben het voor elkaar. Maar in zijn einde zal het bitter zijn. Onthoud het goed. Alleen recht voor God, ten koste van alles, kan ook het heil van de naaste beoogd worden. En dat is in Gods woord gegrond, staat. Want de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament, die hebben het gebruikt, ja. Denk bijvoorbeeld maar aan Abraham. Als hij zijn knecht wegzendt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon, dan laat hij zijn hand, dat was toen de gewoonte, onder zijn heup leggen en zweren bij dien die eeuwig leeft, dat hij geen vrouw uit de dochter Kanaan zal nemen, maar dat hij in het geslacht van Abraham, in het voorgeslacht van Abraham, daar een vrouw zal zoeken voor Isaac. En als Jonathan en David in het veld zijn, als David de vervolgde is van de wrede Saul, dan zweren ze elkaar trouw. Voor zich en voor hun nageslacht. Dat heeft de Heere goedgekeurd. En David heeft zich daaraan gehouden. Als de eed verbroken werd die gezworen werd, dan heeft God daar een toren over geopenbaard. Denk maar eens aan dat eedzweren, wat Israël gedaan heeft met de Gibeonieten, toen ze in het land Kanaan gekomen waren. En toen de Gibeonieten geveinzelijk bij hen kwamen met versleten schoenen en kleren en beschimmeld brood. Toen heeft Israël, omdat ze de mond des Heeren niet gevraagd hadden, dan hadden ze het geweten. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus het was verzuim van Israël. Hebben ze een verbond gesloten met de Gibeonieten, dat ze niet doden zouden. Maar dat ze hun dienstbaar zouden zijn. En toen later uitkwam dat die Gibeonieten vlakbij woonden, toen heeft Jozua die Gibeonieten niet gedood. Toen hebben ze houthakkers en waterputters gemaakt. Maar ze hebben ze niet gedood. Maar als vele eeuwen later, koning Saul in zijn dwaze ijver, in zijn blinde ijver, alle huichelaars en tovenaars en waarzeggers uitroeit, en dat was goed op zichzelf, dan roeit hij ook uit een groot gedeelte van de Gibeonieten. En daar vertorent de Heere zich op, zodat hij in de dagen van David, om Sauls wil, een grote droogte in het land zendt, omdat ze het verbond verbroken hebben, de eed, die de eeuwige geleden gezworen hadden met de Gibeonieten. Zie je wel, dat een eed die gezworen is, bij God te boek staat. O, laten we niet licht denken over het eedzweren, want het geldt ook hiervan. Omdat het oordeel niet haastelijk komt over de boze daad. Daarom is het hart van de kinderen der mensen vol, om kwaad te doen, niet haastelijk. Nee, het kan wel eens even toeven. Dat was bij Israël ook zo. Even lang, maar dan komt God erop terug. En dan zegt hij toch, daar is mijn verbond gekrenkt, daar is mijn eed geschonden. En dan duurt het tot in de dagen van David, daar de zonden begaan zijn in het leven van Saul. In het begin van de regering, en hij heeft 40 jaar geregeerd. Dan tientallen jaren later, dan geeft de Heere daar nog zijn oordeel over in het midden van Israël. En diezelfde God, die leeft nog, hij is nog even heilig. En hij is nog even eergierig. Hij ziet op zijn eer en hij let erop. En als houden we ook met deze eden niet in aanraking komt, hebben we ook niet de kerkelijke eden, waar ik ook iets van zeggen wil. Al is het dan dat we dat niet met die bepaalde eedsformule bevestigen, maar heeft niet het doen van belijdenis. Een eed voor God in het midden der gemeente is niet het ja-woord bij het huwelijk. Een eed die we voor God en zijn gemeente gesloten hebben. Is niet het jawoord bij de dood een eed die we ten opzichte van de opvoeding van onze kinderen voor God in het midden van de gemeente gesloten hebben? Dat zijn alle eden. Dan hebben we nog de eden van de ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, predikanten, die met een plechtige eed zich aan God en zijn dienst verbinden. Dat is ook een eedzweer voor Gods aangezicht. En al zouden we nu aan dat andere eedzweren niet schuldig staan, al zouden we nog nooit met onze vingers omhoog gestaan hebben, dan zouden we nog nooit in ons hart of openlijk de naam des Heeren hebben aangeroepen over deze of gene zaak waarin we hem kwalijk tot een getuige roepen, dan hebben we hierin toch alle eden gezworen. Wij alle namelijk, die belijdenis gedaan hebben, die getrouwd zijn, die kinderen ten doop gehouden hebben, die ambtsdrager zijn of ambtsdrager geweest zijn. En als we hier op zien wat we gezworen hebben, wat we beloofd hebben, laten we dan de vragen nog maar eens lezen en laten we de formulieren nog maar eens nazien die toen gelezen zijn en de vragen die gesteld zijn waarop we ons jawoord gegeven hebben. Ach, wie zijn we dan? We hebben in ons huwelijk beloofd elkaar bij te staan, trouw in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Komen we dat na? Tot het tijdelijk leven, nou ja, ik geloof wel dat u zorgt voor eten en drinken en dat u uw gezin onderhoudt. Maar staan we elkaar bij, ook in die dingen die tot het eeuwige leven behoren? Dat hebben we gezworen aan God ten opzichte van elkaar, dat we dat zouden doen. En die eed die houdt God. Elke keer wanneer we het niet doen, dan staan we voor God als een mijnedige te boek, als een vloeker van zijn naam. We zijn bezig aan het derde gebod. Ten opzichte van de opvoeding van onze kinderen. O ouders, is er ooit een schuld die ouders ten neerdrukt, dan is het deze schuld dat we zo tekortschieten in de opvoeding van ons kroost. Dat we zo weinig doen om de zaligheid van de zielen van onze kinderen te zoeken en te bevorderen. Daar we toch plechtig gezworen hebben voor het aangezicht van God en in het midden van deze heilige gemeente. Ouders, als u vanavond staan zou voor de rechterstoel van Christus, wat zouden we beschaamd staan indien hij ons toetste in onze trouw aan de eed die we hem gezworen hebben. Ouders, dat geldt niet alleen vandaag, doordat u uw kinderen meeneemt naar de kerk, maar dat geldt ook morgen. Waar zijn uw kinderen morgen? Waar zijn ze morgenavond, ouders, als het catechisatie is? Ik mis kinderen die op de catechisatie behoorden te zijn. Ouders, weet u dat dan? Het moest niet nodig zijn, ouders, dat ik vragen overhoorde. Dat moest gij doen. U moest thuis met uw kinderen spreken over hetgeen er geleerd wordt op de catechisatie. Als de zaligheid van de zielen van uw kinderen uw lief is, doen we dat. Ge zijt er toch verplicht aan de eed die aan God gezworen hebt. Ge hebt toch beloofd ze in de voorzijde leer te onderwijzen of te doen onderwijzen. Laat dat toch niet enkel zijn een sturen naar de christelijke school of een zeggen mee naar de kerk. Daarin bestaat toch het onderwijs niet, of althans daarin gaat toch het onderwijs niet op. Die moeders in Israël, die brachten hun kinderen bij Jezus. Ze brachten ze. Ze namen ze mee. Ze gingen ze voor. Ze leidden ze aan de hand. Er staat niet dat ze ze naar Jezus stuurden, maar er staat dat ze ze daar brachten. Kunnen uw kinderen dat ook zeggen? Vader, die brengt me bij God. En moeder, die neemt me aan de hand mee naar Jezus. Ze gaan mezelf voor in het spreken over hem, in het leven voor hem, in het liefhebben van zijn dienst. Ik zie het in vader en moeder, dat zij op weg zijn naar God, naar zijn gemeenschap. En daarin trekken ze me mee. Ouders, zo heb ik beloofd. En zo vraagt God het van u. Kom, het is niet erg als u het vanavond het schuldig over uzelf hoort uitspreken. Ja, dat is wel heel erg, maar ik bedoel het dit mee. Het is dan nog niet te laat. Het is wel erg dat u tot nu toe uw eed zo dikwijls verbroken hebt, maar God laat u dit scherpelijk prediken, opdat ge vanavond in de smart van uw ontrouw aan zijn voeten zou komen en zeggen, ach Heer, ach, wil gij me voorgaan. Geef me uw geest. Maak me sterk en moedig. Maak me bovenal gelovig. Maak me een christen. Doorstromen met uw geest. Opdat ik naar uw waarheid zal wandelen. Ook ten opzichte van de kinderen. Die me zo lief zijn. Ten opzichte van het doen van belijdenis. Toen hebben we toch gezworen voor God en zijn gemeente. Dat we zijn woord als het ware woord van God erkenden. De schriften van oud en nieuw testament. En alles wat in onze belijdenis in het kort is samengevat. We hebben gezworen om daaraan te zullen houden. En in een christelijk leven te zullen leiden. We hebben het gezworen. Doen we het. Beantwoord ons leven daaraan. Zien de mensen aan ons dat we christenen zijn. Zien ze het beeld van Christus in ons, vertonen we het reeds. Drukken we zijn voetstappen. Dragen we zijn kruis. Hebben we behagen om zijn smaadheid te dragen. Gaan we tot hem uit, buiten de legerplaats. Zijn vragen die God u vanavond stelt. Ge moet er een antwoord op geven. Doe het eerlijk. Doe het eerlijk voor God, want. Al zou ge ook vanavond moeten zeggen, ach Heere, treed niet. Treed niet in het gericht. Om al mijn geschonden eden. Doe niet met mij naar mijn zonde, o Heer. Dan heeft de Heere ook gezworen. Dat is u straks voorgelezen uit Jesaja 54. Daar heeft hij ineens gezworen. Dat hij alle zondaren verdelgen zou. Ja, dat heeft hij ook gezworen. Maar hij heeft een andere eed gezworen. Hij heeft deze eed gezworen dat hij den zondaar verdelgen zou. In zijn verbond. En die zondaar, die tot zonde gemaakt is, dat is de borg des verbonds. En u heeft die in hem zijn toorn van zondaren afgewend. Dat heeft hij gezworen. En dat zal me zijn, zegt hij, als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren Noach de aardbodem niet meer bedekken zouden. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toorn, nog op uw schelden zou. Want de bergen mogen wijken en de heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Nog het verbond mijn vredes wankelen. Spreek de Heer, u ontfermt. En als u dat vanavond nu wonder wordt, dat u zegt, Heer, ik heb zo dikwijls de eed verbroken, op welk terrein en welk gebied ook. Ik heb zo menigmaal uw naam in plaats van geëerd, onteerd. In plaats van geprezen, gelasterd. Hoe kunt u dan toch vriendelijk tot me spreken? En hoe kunt u me dan toch genadig zijn? Dan wijst dit eeuwige evangelie u vanavond ook naar hem. Die met een eed gezworen heeft voor Caiaphas. Dat hij was de zoon van God. De middelaar Gods en den mens. En van hem staat in de psalmen opgetekend. Heeft hij gezworen tot zijn schaap. Het heeft hem niet beraakt. Hij heeft het gedaan. Hij heeft gezworen tot zijn schaap. Het kostte God zijn zoon. En het kostte Jezus het leven. Maar hij heeft zijn eed gehad. Om al uw mijn eden. Om al uw goddeloosheden. Ook ten opzichte van de eed. Weg te spoelen. Weg te wassen. In die oceaan. Van zijn eeuwige liefde. Dan is het vanavond. Voor eedsbrekers de tijd. Om aan zijn voeten te vallen. En te zeggen. Heere. Ik heb mijn eed verbroken. De eed van mijn geloofsbelijdenis. De eed in de opvoeding van mijn kinderen. Mijn huwelijkseed. Ik heb ze allemaal verbroken. En zo niet verbroken, zo heb ik ze geschonden, Heer. Ze zijn alle geschonden. Maar gedenk gij aan die eed waar u van gezworen hebt. Dat u in uw onbezweken trouw die eed niet zal schenden. Dat u gedenken zal aan uw verbond. Dat u niet zal teruggaan, al kostte u uw zoon. Dat ge hem overgegeven hebt tot een dood. Ja, tot een dood des kruises. Oh, al had u dan de zonde begaan van Petrus. Al had u dan openlijk gezegd, ik ken de mens niet. Ik heb nooit gemeenschap met hem gehad. Dan mogen één blik van die eedzwerende God u vanavond tot inkeer brengen. En dan mocht ge naar buiten gaan. En met hem bitterlijk ween. Dan zal daarin de kracht der zonde in uw leven verbroken worden. En dan zult ge weer in beginsel gaan beantwoorden. Aan de volvoering en aan de onderhouding van die derde gebod. Dan zult ge opnieuw om de kracht des geestes bidden. Om met nieuwe kracht toegerust uw kinderen te onderwijzen. In de vrezen van zijn naam. Maar kindertjes, dan zult u het ook beseffen. Waarom ge uw ouders gehoorzaam moet zijn. Dat is maar niet omdat ze toevallig uw vader of uw moeder zijn. Maar dat is omdat God. God zijn eed gevraagd heeft. Die ze gezworen hebben. Dat ze jullie zouden opvoeden. In de vrezen van zijn naam. En als vader en moeder dan zegt. Ach kindertjes, ga toch mee naar de kerk. Ga toch naar de catechisatie. Luister toch wat meester en juffrouw je vertelt. In zonderheid. Naar datgene wat je ziel. Wat de eeuwige zaligheid belangt. Als je afmanen van de zonde. Als ze zeggen jongens en meisjes. Doet daar toch niet aan mee. Dan is dat niet omdat ze een spaak in je wiel willen steken. Dan is dat niet omdat ze je levensvreugde willen vergalten. Maar dan is dat omdat ze je ziel lief hebben. Meer nog, omdat ze God lief hebben. Aan wie ze de eed gezworen hebben. Dat ze hun kroost, dat zijn jullie hun kinderen, voor de Heere zouden opvoeden. Jongens en meisjes, als je dan tegen je ouders strijdt, dan strijd je tegen God zelf. Maar als je onderwerpt aan de wil van je ouders, om de eed die ze God gezworen hebben, zo zal het je wel gaan. En zo zal je lang leven in het land dat de Heere u gegeven heeft. Ja, zo zult ge eeuwig leven in dat Kanaan waar Gods kerk naartoe reist. Waar ze nooit meer een eed zullen behoeven te zweren. Maar waar ze onder de vleugelen van die God, die eedzwerende God in waarheid en in trouw, zijn gerechtigheid zullen roemen, dag bij dag. Amen. Goede tieren en barmhartig God, ook aan dit gedeelte van het derde gebod, van uw heilige wet, staan we schuldig. O Heere, doe het ons met smart bekennen. Dan zal het ons leven beteren. Dan zal het ons naar u drijven. Om de kracht van uw hand. En de sterkte van uw arm. Te mogen gevoelen. Doe ons zien. Op dat verbond. Dat van geen wankelen weet. Omdat gij gezworen hebt. Bij uw eigen heiligheid. Het heeft u alles gekost. Maar u hebt het niet veranderd. En u zult het niet veranderen. Om David uw knechts wil. Om Jezus wil. Laat dat de troost zijn. Van ons leven, Heere. Laat het ons sterken in de strijd tegen de zonde. Laat het ons bemoedigen. Als we telkens weer vallen. Opdat we aan Gods genade niet zouden vertwijfelen. Maar weten zouden dat we een eeuwig verbond der genade. Met God hebben. Laat ons dat kracht geven als ouders en als kinderen. Om onze voeten te zetten in uw wegen. Tot wat we voor God in Sion zullen verschijnen. Hoor onze beden. Trek u met ons de week in. Zegen de arbeider liefde. Ook die aan onze kinderen besteed wordt op de scholen. Op de catechisaties en op de vereniging. Laat ze daar. Uw stem en uw naam mogen kennen. Zo heilig, groot en goed. En zegen ons samen, bewaar ons van de boze. Verzoen ons onze zonden. En neem ons aan tot uw erfdeel. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 119, het 53ste vers. 119 vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen, in al mijn levensjaren dat ik u wet, die heilig is en goed, door uw genade, bestendig zal bewaren. Het 53ste vers, van Psalm 119. Dragen de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.